Wij zijn toe aan het laatste gedeelte van 2 Samuel hoofdstuk 16... waar we nog enige namen opgediend krijgen. Boven vers 15, Absalom, Husai en Achitofel. Ik persoonlijk vind het maar een ingewikkeld verhaal met al die mensen die ten toneel gevoerd worden hier. En daarna ook gewoonlijk weer snel genoeg verdwijnen. Wij vinden ze nou eenmaal in de Bijbel. En dat is uiteraard ook niet voor niks. Er zijn mensen die figureren in deze geschiedenis waarbij David moet vluchten voor Absalom. Door allerlei intriges. En we zijn er nog lang niet door, want we krijgen nog een paar hoofdstukken totdat David definitief terugkeert in Jeruzalem. En dat heeft ook nogal wat voeten in aarde. In elk geval in de gedeelte dat wij inmiddels besproken hebben, vinden wij David Jeruzalem verlaten op de vlucht voor Absalom. En ik denk dat het overbodig is als ik nu nog zeg, en David is een beeld van de genade en het nieuwe verbond in al zijn facetten. En Absalom en al wat daar omheen hangt is een beeld van het oude verbond, de heerschappij van de wet, de neiging ook van wet macht aan zich te trekken. En dat macht corrumpeert. Dat heb je hier ook mee gedemonstreerd trouwens tegelijkertijd. Maar die maar weer even terzijde. Van David lezen wij dat hij inderdaad de stad uitvlucht. En het hele punt is inderdaad dat wij als gelovigen, levend niet onder wet maar onder genade, daarmee inderdaad niet alleen in vrijheid geplaatst zijn, maar daarmee onttrokken worden, dan wel zijn, aan wat het Nieuwe Testament, wat Galaten 1 vers 4 in het bijzonder noemt, de tegenwoordige boze eeuw. En dat wij geacht worden uit te gaan buiten de lege plaats, tot hem, tot Christus namelijk, met de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 13. En als je dat allemaal zo'n beetje bij elkaar optelt, dan lijkt het plaatje aardig op wat we in deze hoofdstukken dan toch tegenkomen. Wij bevinden ons buiten die lege plaats bij David. Met heel ons hebben en oude. Dat wil zeggen ook met onze hele oude mens, waarvan die kreti en pleti nou eenmaal als Filistijnen de uitbeelding zijn. Dat vind ik altijd heel aardig, die Palestijnen of Filistijnen. Aan de ene kant zijn ze de aartsvijanden van Israël en van wie het maar was, en van David en van Saul enzovoorts. Aan de andere kant zijn het hier dan toch de gezellen van David, de lui die het eerste genoemd worden, die met hem meegaan inderdaad de stad uit. Maar het is onze positie als gelovigen ook. Wij zouden zelfs onze lichamen, en daar zijn de Filistijnen nou helemaal primair een beeld van dat wat zich in het stof wentelt of zoiets, dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En hoe vijandig het van nature ook mogen zijn, het wordt ondergeschikt gemaakt aan de Heer Jezus Christus. En krijgt daarmee inderdaad een plaats onder het nieuwe verbond, uiteraard. Van de beide priesters, Abjatar en Zadok, lezen we dat ze meegingen, maar ze worden door David teruggestuurd om de zaak in de gaten te houden. Ze zijn er duidelijk als spionnen, inclusief in hun zonen, die wij in hoofdstuk 17 dan ook inderdaad tegenkomen. En we vinden Husai, de vriend van David, de man uit Ephraim overigens, die beschouwd wordt als de metgezel, vertaald met vriend, van David. En daarnaast vinden wij, aan de negatieve kant, vinden wij wellicht, dat is niet helemaal duidelijk, Mephibosheth, vinden wij een Ziba, wat een moeilijke situatie is, omdat we nooit met zekerheid schijnen te kunnen vaststellen, ik ook niet, hoe dat nou eigenlijk is met die Mephibosheth. Is hij nou wel David trouw of is hij niet David trouw? Hij hangt er maar bij. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog geen commentator ben tegengekomen ooit die de man vertrouwt, hè? Die zegt, nou ja, we weten het nog niet zo net hoe dat precies zit. Maar samen zijn ze eigenlijk een uitbeelding van gemeentelijke waarheid, waarbij Ziba, de aangestelde, dat is wat het woord betekent, een uitbeelding is van de gemeente als zodanig. En daarbinnen is de Joodse inbreng, het Joodse aandeel, als je dat zo kunt zeggen tenminste, daar is dat ondergeschikt, maar bovendien twijfelachtig. Ik weet dat het moeilijk is om zulke dingen te zeggen en dat sommigen zich afvragen of je het wel mag zeggen. Maar ja, in het Nieuwe Testament lees je dan toch dat er heel wat gelovigen waren uit de Joden. En daar is die Mefiboset ongetwijfeld een beeld van. Dat is op zich een positief verschijnsel, een verheugend verschijnsel. Laat ik eens een gemeen plaats gebruiken. De andere kant is dat ze bedreigend waren voor de gemeente als zodanig, omdat ze de neiging hadden toch vast te houden aan het oude, aan de Joodse afkomst en traditie enzovoorts. En u weet van de apostel Paulus dat hij dan toch daar grote moeite mee had. En dat bovendien, en dit is meer een algemene klassieke orthodoxe uitspraak die ik nou doe, dat bovendien in ieder geval twee volledige brieven in het Nieuwe Testament, namelijk Galaten en Hebreeën, geacht worden geschreven te zijn tegen de gebruiken gewoonten van wat men dan in de commentaren noemt judaïserende christenen. Hebben jullie gevolgd tot zover? Dat is niet mijn commentaar, ik zou het anders formuleren. Maar dit is wel de algemene opvatting, dat de brieven beide, Galaten en Hebreeën, zich keren tegen degene die menen het judaïsme te moeten blijven praktiseren op een of andere wijze in de gemeente. Ik denk dat het historisch ook in hoge mate juist is. Ik denk dat het daarna voor ons dan belangrijker is om die dingen in veel breder verband te zien. Want wij kennen natuurlijk in onze dagen ook mensen als de Galaten die ons altijd maar weer onder de wet willen plaatsen. En dat is niet noodzakelijk op Joodse gronden. En nee, het hoeft niet Joods te zijn. En aan de andere kant, de Hebreeënbrief is, als u mij zou vragen, gewoon een uiteenzetting over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, met als strekking dat wij niet onder het oude leven, maar onder het nieuwe. En tegelijkertijd wordt dat, laat ik het anders zeggen, en dat wordt uiteengezet aan de hand van juist het oude verbond. Dat wil zeggen aan de hand van de symboliek van het oude verbond, zodat je in de eerste plaats leert dat het oude verbond een symbolische en daarmee profetische betekenis heeft. En in het voorbijgaan leer je meteen dat we daar dus niet onder leven, want we leven onder de vervulling daarvan. En dat het iets strijdbaars heeft, die Hebreeënbrief. Nou, dat is mijn algemene indruk niet. Hooguit een heel klein stukje uit Hebreeën hoofdstuk 6, als je het zo wil zien. U weet wel, over degenen die eens verlicht zijn geworden, maar afvallig zijn geworden, enzovoort. En het voorafgaande gedeelte over daar gij op behoort leraars te zijn enzovoorts. Hè. Maar gij hebt wederom melk van nodig en niet vaste spijs. Dat soort dingen, dat is het enige echt negatieve stuk wat ik maar kan vinden eigenlijk. Maar het is ook een beetje subjectief natuurlijk. Als je alle schriftplaatsen uit Hebreeën bij elkaar optelt, waar aangekondigd wordt een oordeel van God over het praktische leven van diegenen onder de gelovigen die zich onder het oude verbond gesteld hebben, dan heb je nog heel wat meer. En dan kun je met recht zeggen, nou, het is toch een strijdbare negatieve brief. Maar ik persoonlijk, ja, dat ligt aan mij, maar ik voel me nooit daarmee aangesproken, dus het gaat me toch makkelijk af. Zo van, ja, natuurlijk, dat is zo, ja. Je krijgt loon voor het dienst aan de Heer. Al wat uit het vlees en uit de oude mens komt, al was met nog zulke goede bedoelingen. Ja, dat zal het vuur verbranden, heet dat, hè. Niet alleen daar, maar natuurlijk ook in het bekende gedeelte van 1 Korinthe 3. Maar dat lijkt me nu wel weer voldoende gezegd over dit verschijnsel. Degene die een Joodse achtergrond hebben... zijn in de Bijbelse geschiedenis, het Nieuwe Testament, bedreigend voor de gemeente als zodanig. En ik denk dat dat nog zo is, met alle respect, met alle begrip voor degene die moeite hebben om hun achtergrond los te laten en die geneigd zijn om hun eigen opvoeding en cultuur en afkomst en genen toch te beschouwen als een voorrecht, als een pre. Ik kan daar goed in komen, in heel die gedachtegang. Ik heb daar ook alle begrip voor, maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat het niet Bijbels is. Wat zei die man ook weer? Broeder Bos haalde het aan op de laatste contactdag. Dat was een predikant uit Israël, van Joodse afkomst, maar gewoon een gelovige. En die zei, ja, ze noemen ons Messiaanse Joden, dan zijn jullie dus Messiaanse heidenen. En hij zei, wat een toestand, laten we ons elkaar gewoon christenen noemen. Ja. En die vond ik wel goed eigenlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. En die is dan aangeleverd vanaf de andere kant, denk ik dan maar, hè. Het is Bijbels zo. Maar goed, dat is Mephibozet en Siba. Dan heb je nog een heel duidelijke, hebben we ons vorige keer mee bezig gehouden, met Simei. Die, waarvan staat Simei vloekt David. En ik weet het, het is weer niet leuk om te zeggen, maar dat hele gedoe van die Simei, die waarvan op komische wijze, sorry, had ik ook niet mogen zeggen. Waarvan op komische wijze staat in vers 13 uiteindelijk. Simei ging al voort langs de zijde des bergs tegen hem over en vloekte en wierp met stenen van tegenover hem en stof met stof. Iedereen die iets geleerd heeft, denk ik wel eens, die herkent daar de wijze in waarop Joden hun boosheid demonstreren. Met veel misbaar. Maar ook zonder dat, nee, ik meen het serieus, maar ook zonder dat, u weet hoe het gaat, u weet hoe het gegaan is in nieuwtestamentische tijd. De vijandschap tegen het nieuwe verbond kwam uiteraard van degenen die onder het oude verbond wensten te blijven. En we hebben het dan gewoon over het Jodendom als zodanig. En wij vinden dat uitgedrukt in de oorspronkelijke christenvervolgingen, want die kwamen van Joodse zijde. Daar hoef je niet specifiek op te letten, maar dat is gewoon zo. Dat was al zo, laat ik zeggen, eenvoudig in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En het was daarna zo in de dagen van Handelingen en niet alleen in Judea en rondom Jeruzalem, maar in het bijzonder ook overal waar de apostel Paulus, want van de anderen weten we niet veel meer, waar overal waar de apostel Paulus maar kwam. Dat wil zeggen, overal kwam de vijandschap van de Joden en soms rechtstreeks en soms indirect, dat wil zeggen, er werden de heidenen opgestookt. De Grieken opgestookt of wie het maar waren, om zich te keren tegen Paulus enzovoorts. Zo is die geschiedenis gegaan. En dat lijkt me duidelijk ook. Beslot, het waren, dat zegt Petrus, het waren de Joden die in de tijd de Heer hebben gevangen, die Jezus hebben gevangen genomen en overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. En dat is ongeveer wat ik nu ook zei. En zo is het ook gebleven. Dat wil zeggen, het initiatief komt voort uit de vijandschap van de Joden. En het wordt uitgewerkt dikwijls dan weer door anderen. Het is een kwestie van politiek en manipulatie, valse beschuldigingen enzovoorts. Maar zo is het nou eenmaal gegaan. Ik kan het ook niet helpen. En het wordt uitgebeeld. Begrijp je me goed? Het kost mij moeite om zulke lelijke dingen te zeggen, maar het zal u gedacht zijn hoe lelijk de Bijbel zelf doet over het judaïsme. En hoe lelijk de Heer erover deed en hoe lelijk Petrus er zelfs over deed, die er nog toch lang problemen mee gehad heeft. En daarna Paulus. En Paulus krijgt altijd de schuld, want die wordt geacht antisemiet, namelijk anti-Joods te zijn. Maar dan moet je het Johannes-evangelie eens lezen. Die vind ik erg. Maar goed. Bedoel, bij Paulus kun je nog wat voorstellen, want er was actieve strijd. Bij Johannes vind je het terug, in het Johannes Evangelie vind je het terug in de wijze waarop hij de Joden beschrijft. Namelijk, ze luisteren naar de Heer, maar ze hebben geen flauw idee van wat hij zegt en ze verdraaien zijn woorden, ze zijn dom. Als er nou iets anti-Joods is, dan zou het dat moeten zijn. Maar goed. En zo van, gij onderzoekt de schriften, ja, dat is wat de Joden doen. Ja, ja. En gij meent in hetzelfde leven te hebben, maar gij wilt tot mij niet komen. Hè? Ja, want deze zijn het die van mij getuigen, enzovoorts. Dat wil zeggen, ze onderzoeken de schriften, maar weigeren te komen tot degene die in de schrift gepredikt wordt, die aangekondigd wordt en waarover eigenlijk heel de Bijbel spreekt. Zodat, ja, gij onderzoekt de schriften nou en. Mensen laat zich van tevoren af voor iets. Men wil wel de schriften onderzoeken, maar tot een bepaald punt en daar houdt het dan op. En dat wordt net zo goed van Gods kant uitgelegd als vijandschap. Ja. En dan hebben we nog de andere schriftplaatsen waar staat dat men heel de schrift zou onderzoeken enzovoort. En dat heel de schrift van God is ingegeven. Kortom, het is een toestand. En dat komt omdat wet nou eenmaal de ogen sluit voor de waarheid. Wet verblindt. Wet neemt verantwoordelijkheid van de mens weg en houdt hem dus gevangen. En ja, soms moet je dan vaststellen dat sommigen dat prefereren boven de vrijheid van het nieuwe verbond. Goed, maar daar is dus Shimei een beeld van. Dat mag niet zo moeilijk zijn. Daarna krijgen we vanaf vers 15 van doen met Absalom even. Absalom en zijn, want we hebben nu bezig gehouden met David en de zijnen die uit Jeruzalem vluchten onder allerlei omstandigheden, allerlei figuranten die daarin betrokken zijn. Daarna komen we even aan het eind van hoofdstuk 16, dus vers 15 tot en met 23, zijn we even bij Absalom in Jeruzalem en daarna gaat de geschiedenis verder. Dus dat moet ik even voor me uitschuiven. Maar we lezen vanaf vers 15, Absalom nu en al het volk, de mannen van Israël, let op de mannen van Israël, kwamen te Jeruzalem, dat wil zeggen, niet alleen maar uit Juda, hè, mannen van Israël. Kwamen te Jeruzalem en Achitofel met hem, u weet wie Achitofel, dat was, nou dat staat hier verderop trouwens ook, dat was een van de belangrijkste raadgevers van David, maar staat aan de kant van Absalom. En de man werd ons al eerder geïllustreerd. 35. Zeg je nou 15 vers 34? Oh ja, daar wordt hij genoemd, maar hij wordt al veel eerder genoemd. In 15 vers 12. Dat is aan het begin van het verhaal van de opstand van Absalom. Daar wordt hij geïntroduceerd. Absalom zond ook om Achitofel de Giloniet, Davids raad, uit zijn stad, namelijk uit Gilo, te halen, enzovoorts. Maar hier wordt er iets over wat meer over gezegd natuurlijk, want hier gaat hij langzamerhand een rol spelen, dan wel een functie vervullen. En dan staat er dus, Absalom kwam te Jeruzalem, de mannen van Israël, Achitofel met hem en het geschiedde als Husai, de Archiet, Davids vriend, tot Absalom kwam, want David had Husai teruggestuurd, om wellicht de raad van Achitofel te niet te doen, want Husai was een vriend van David en daarmee ook een adviseur van David. En daarmee stonden die twee, die elkaar geacht werden goed te kennen, dus inderdaad tegenover elkaar. En dan staat er dus dat Husai tot Absalom zeide, de koning leven, de koning leven. Dat is gewoon leven de koning, weet u wel, zo bekend, hè. Bekende groet. Maar Absalom zeide tot Husai, is dit uw weldadigheid aan uw vriend? Die vriend is natuurlijk David. Is dit uw weldadigheid aan uw vriend? Waarom zijt gij niet met uw vriend getogen? Absalom had er niet helemaal op gerekend dat Hussi in Jeruzalem zou blijven. En Hussi zeide tot Absalom: nee, maar welke de Heere verkiest en al dit volk en alle mannen van Israël, dienst zal ik zijn en bij hem zal ik blijven. Ja, ja. Ik blijf bij degene die de Heere verkiest. Wat natuurlijk een tamelijk dubbelzinnige uitspraak is. Daar kan je alle kanten mee op, hè. Dat is politiek. Ik moet altijd grijnzen bij zulke soort uitspraken. En ik denk altijd, ik zou er niet op gekomen zijn. Maar, hè, op zulke uitspraken. Maar goed. Alle mannen van Israël, daar zal ik bij zijn. Bij hem zal ik blijven. En daar gaat het later ook over alle mannen van Israël. Maar we lezen verder. En ten andere, punt 2, wien zou u dienen? Zou het niet zijn voor het aangezicht zijn zoons? Bewijs mijn vriend toch een dienst als ik in dienst treed van zijn zoon, Absalom. Met andere woorden, zover ben ik bij David nou ook weer niet vandaan als ik zijn zoon ga dienen, toch? Gelijk als ik voor het aangezicht van uw vader gediend heb, alzo zal hij voor uw aangezicht zijn. Ik stel me zo altijd de situatie voor die zich in Nederland nog wel eens voordoet, dat wij van de ene dag op de andere, nou, meestal zitten er een paar weken tussen, maar dat we zomaar ineens een andere regering krijgen en dat al die ministers die zijn naar huis en er komen anderen voor in de plaats. Dat is alleen die minister en dat hele ambtenarenkorps. Of als je dat tenminste een corpus mag noemen, dat blijft gewoon zitten. U weet wat die zitten, hè? Dat weet u, hè? Die ambtenaren. Goed, die zitten. En die blijven. Zijn er ambtenaren hier? Oh, deur dicht. Die blijven gewoon zitten. En dan moet die nieuwe minister maar zien dat hij het hele spul in al die kantoren daar, dat hij dat een beetje kan bemannen. En die lui die daar zitten, die hebben zojuist ook hun stem uitgebracht. Maar niet op die minister, zal ik maar zeggen. Die hadden een andere voorkeur. Dat begrijp je toch, hè? Dan krijg je dus een spannende situatie. Maar ja, een ambtenaar is een ambtenaar, dus die blijft gewoon zitten. En wie er ook koning wordt en wie er ook minister, wie ook zijn baas wordt, dan moet die baas blijven dienen. Zo werkt dat nou een keer.
Ja, daar word je voor betaald. Ja.
Ik geloof niet dat ik het lollig zou vinden. Hè? Nee, dat meen ik echt. Ik denk echt dat ik er moeite mee zou hebben. Maar goed. Maar voor anderen is dat geen punt. En Hussai doet alsof dit geen enkel punt is. Hè? Hij heeft de vader gediend, nu gaat hij de zoon dienen. Dat de vijandschap is op leven en dood hier, dat negeert hij volkomen en gedraagt zich Nogal ambtelijk, hè?
Ja.
Ja. Dan goed. Toen zeide Absalom tot Achitofel: geef onder jullie de raad, wat zullen we doen? Dat wil zeggen, het wordt gewoon geaccepteerd door Absalom. En Hussai is dus nog steeds aan het hof. Maar nu bij Absalom, maar u weet het, hij is de spion van David. Want zo was dat gepland door David al, en dat hebben we gelezen in hoofdstuk 15. En dan komt hij. Toen zeide Absalom tot Achitofel. U weet nog wat Achitofel betekent, hè? Achi, dat is die broer, maar dat broer, dat betekent in de praktijk niet zoveel.
Dwaas.
Ja, een dwaas, dus Tofel. Dat gaat over een raad, een dwaze raad. Eigenlijk gaat het over oppervlakkigheid, heb ik u in de tijd verteld. Nou ja, hoe dat ook zij. Toen zei de Absalom tot Achitofel: geef onder jullie de raad, wat zullen wij doen? En Achitofel zeide tot Absalom, want hij had het al bedacht. Oniswakim Alipanse en al dat soort dingen meer. Ja. Ga in tot de bijwijven uw vaders, die hij gelaten heeft om het huis te bewaren, uit politieke overwegingen. Nou ja, dit soort dingen deden ze vroeger ook uit godsdienstige overwegingen. Wat voor soort dingen? Ja hoor, dat ga ik niet uitleggen, hè. Dat moet wel duidelijk zijn. Ga in tot de bijwijven uw vaders die hij gelaten heeft om het huis te bewaren. Ik hoop dat u zich dat herinnert, want het was in... waar het maar was, in hoofdstuk 15, vers... vers 16. Hoofdstuk 15, vers 16. Dus ongeveer het eerste wat genoemd wordt. De koning verdwijnt uit Jeruzalem. En er staat er nog, de koning liet 10 bijwijven om het huis te bewaren. Dan komen ze hier weer tegen, later nog een keer. En dan worden ze alsnog weer 10 genoemd. Dus er blijven er gewoon 10. Ga in tot de bijwijven uws vaders die hij gelaten heeft om het huis te bewaren. Zo zal gans Israël horen dat gij bij uw vader stinkende zijt geworden. En de handen van allen die met u zijn zullen gesterkt worden. Tot beschouwd als een demonstratie van zijn macht, eigenlijk. En van zijn vijandschap natuurlijk tegen David. En dus spanden zij Absalom een tent op het dak. En Absalom ging in tot de bijwijven zijns vaders voor de ogen van het ganse Israël. Dan veronderstel ik dat het betekent dat ze normaal, dat iedereen kon zien dat hij daar die tent in ging en wie er nog meer in was enzovoort. Tenminste, dat denk ik, maar weet ik veel. Ik ben blij dat we geen ethiek hoeven te bedrijven hier. Maar dat is wat hij deed. Je vraagt je af waarom dit soort details in vredesnaam in de Bijbel staan. Al was het maar omdat hij die ze eerst achterliet om het huis te bewaren. En dan dit verhaal ertussendoor, dat toch nauwelijks enige betekenis kan hebben. Maar goed, het wordt genoemd. En later nog komen we ze weer tegen. Want even kijken hoor. In hoofdstuk 20, daar is David weer terug in Jeruzalem. En het eerste wat hij doet is 2 Samuel 20 vers 3. Toen was het gedonder was nog niet afgelopen overigens hoor. Maar ja, Absalom was dood, inderdaad. Hij was terug in Jeruzalem. Maar zodra je in Jeruzalem komt, lees je in 2 Samuel 20, vers 3. Toen nu David in zijn huis Jeruzalem kwam, nam de koning de tien vrouwen, bijwijven, die hij gelaten had om het huis te bewaren, en deed ze in een huis van bewaring. Dat heet bij ons nog altijd een gevangenis tegenwoordig, huis van bewaring. Deed ze in een huis van bewaring en onderhield ze, maar ging tot haar niet in. En ze waren opgesloten tot op de dag van haar lieder dood, levende als weduwen. Wat wij hier vinden mag toch niet al te moeilijk zijn. Alleen ja, het snijdt weer, het heeft weer van doen met brede Bijbelse waarheid. Wij vinden namelijk tegenover elkaar aan de ene kant Hushai en aan de andere kant Achitofel. Daar gaat het ook om. Dat komt in hoofdstuk 17 verder uitgebreid aan de orde. Waarboven staat: Hushai is raad gevolgd, die van Achitofel verworpen. Ze mogen beide een voorstel doen. En eerst Achitofel en dan het, natuurlijk, toen kon Hushai erop schieten, zo heet dat hè, in moderne jargon. Hè. Iemand doet een voorstel, dan mag de rest erop schieten, zo heet dat. En de een wordt gepasseerd en de andere voorstel wordt gevolgd. Achitofel is nou eenmaal een uitbeelding van het judaïsme als zodanig. Ik heb dat eerder met u uitgebreid besproken. Ik heb u gezegd, tofel of tafel betekent zoveel als vlak maken, pleisteren. En dus oppervlakkig zijn. Het gaat alleen om de buitenkant. Daarom wordt het woord ook opgevat als betekenend dwaasheid. Het lijken twee verschillende dingen, maar het is feitelijk één ding. Oppervlakkigheid is dwaasheid. Het gaat niet alleen maar om uitwendige dingen. Uitwendige dingen, die zijn de verpakking van de inwendige. De essentie der dingen is nooit de buitenkant, hè? Dat weet u. Hè? Essentie is altijd binnenkant. Dus als je alleen buitenkant beoordeelt, dan ben je tamelijk dwaas bezig. Maar dat is kenmerkend voor alle religie en daarmee voor het jodendom dat hiermee uitgebeeld wordt. Aan de andere kant hebben wij Huzai. En als er al iets bijzonders over de man te vermelden valt, dan is het dat hij is uit Efraïm. En niet uit Juda. Zodat je tegenover elkaar hebt Huzai, namelijk Efraïm, tegenover Achitofel, Juda. En dan zijn we weer terecht bij de tegenstelling tussen nieuwe verbond en oude verbond. Ik heb u vaak genoeg gezegd, wat ik in de Bijbel vind, is dat de Joden hielden vast aan het oude verbond, en het nieuwe verbond dat aan de Joden gepredikt werd, kwam bij hen niet terecht, maar het kwam terecht bij de 10 stammen van Israël. Het andere huis. Dat komt hierna trouwens ook nog naar voren in de rest van hoofdstuk 17. Ja, zeker. Dus daar hebben we het nog wel eens over. Maar ik denk dat dat ook uitgedrukt wordt in die 10 vrouwen waarover hier gesproken wordt. Die overigens volkomen op de achtergrond blijven, die misbruikt worden, zou je kunnen zeggen, die ook onder de macht van Absalom gebracht worden, namelijk onder de macht van wet en dat soort zaken meer. Dat is de negatieve kant van dat verhaal natuurlijk, hè. Want ja, het is niet allemaal positief, hoor. Je kunt wel zeggen, de zaligheid ging naar Efraïm, kortom naar de 10 stammen van Israël. Dat is mooi, maar daar is ook weer heel wat misgegaan, zal ik maar zeggen. Het heeft ook heel wat negatief effect gehad in de praktijk. En ja, aangezien het betreft dingen waar wij eigenlijk dagelijks mee te maken hebben, valt er ook weinig verder aan uit te leggen. Dat is het dilemma altijd. Wij praten over een christelijke cultuur waarin wij leven, over een christelijk land waarin ik dacht dat ik geboren was. Ik heb ook nooit een andere indruk gekregen. Maar nu een paar jaar verder, een paar jaar verder, denk ik, nou ja, daar is toch niks meer van over. En hoe christelijk was het eigenlijk? En toch, in relatie tot de wereldbevolking, de volkeren der aarde als zodanig, christelijk, wis en waarachtig wel, in die vergelijking. Maar ja, u weet, ik kom van een heel andere kant binnen, vanuit een kant waar kerken geen enkele betekenis hadden, waar we alleen hadden een Bijbel eigenlijk, en dat was het dan. Ja, naar die normen vraag je je ook af hoe christelijk was dan die wereld. En West-Europa, zal ik maar zeggen, dan moet ik u zeggen, nou, niet zo erg hoor. Dat valt dan toch wel tegen. Maar ja, als je er moeite mee hebt, ja, ik ook, maar lees dan in de Bijbel over Israël of over Juda, want daar gaat het me nou niet om, dat verschil. Dan lees je over een koning die, hij deed niet wat recht was in de ogen des Heer, en hij wandelde niet in de voetsporen van zijn vader David, enzovoorts. En dan komt er een ander, en dan staat er, hij deed wat goed was in de ogen, hij wandelde in de voetsporen van zijn vader David, hij deed zus en hij deed zo, maar nochtans deed hij de hoogte niet weg, en nochtans, weet je wel, en dan, ja, hoe trouw was hij aan Jehovah? Nou ja, herstelde de dienst in de tempel, maar tegelijkertijd was het nog steeds Baaldienst of wat het maar was, enzovoorts. Toch? En Salomo, als je nou één spreekt over hoogtepunt in de geschiedenis van Israël, was het de dagen van Salomo. Maar dan lees je ook van, hij bouwde tempels voor al die goden van zijn vrouwen enzovoorts. En daarna zeggen we, ja, want wij bedrijven ethiek en zeggen, dat komt door die vrouwen, die hebben hem op een slechte pad gebracht. Maar goed, maar daar gaat het me niet over. Het gaat erom dat Salomo wordt geacht zo ongeveer de wijste man geweest te zijn die ooit geleefd heeft. En meer dan Salomo is hier, werd er later gezegd door de Heere Jezus. Maar hoe wijs is die man dan eigenlijk als die afgehouden tempels bouwt? En dan blijkt alles betrekkelijk te zijn. Zo is het nou eenmaal. Het is maar van welke kant je kijkt. Als u kijkt naar de geschiedenis van de Europese volkeren en u zegt, nou, zo christelijk waren ze niet, dan kan ik u feliciteren, prima. Dat meen ik, want dat meen ik ook. Maar als je komt van een heel andere kant, Bedoel, van moslimhuis of roep maar wat, hè. Of je bent grootgebracht in de... Waar zijn we eens grootgebracht zijn? In, weet ik veel, hè?
In India.
In India, oké. Okay. Kom je daar vandaan en je komt daar vandaan terecht in Europa... Dan zeg je, god, dat is een christelijk land, een christelijke cultuur. En het is ook zo. Kunt u zich, dat is misschien, ja, dat is al lang geleden. In de eerste jaren, ik weet niet meer wanneer het was, 1970 en daarna. In de eerste jaren van de evangelische omroep, toen moesten alle programma's, werkelijk alle programma's, een christelijk karakter hebben. En iedereen die daar meewerkte, al was het de juffrouw in de kantine, zal ik maar zeggen, moest eerst zeggen dat ze oprecht christen, dat ze wedergeboren waren eigenlijk. Later hoefde dat lang niet meer. Het is fout gegaan toen Caroline Kaart kwam, geloof ik. Maar inderdaad moesten ze natuurlijk ook cultuurprogramma's maken enzovoorts. En ze hebben het lang volgehouden door programma's te maken naar aanleiding van de boeken van Francis Schaeffer van Zwitserse huizen. Die er valt van boel te zeggen over die man. Maar die in ieder geval enige boeken geschreven heeft over de... laten we zeggen, de christelijke cultuurgeschiedenis. En het werd uitgezonden, meen ik, onder de titel... Hoe zouden wij dan leven? Vraagteken. Dat wil zeggen, als hier in het Westen niet het christendom ingang gevonden had... en ik zeg het op neutrale wijze... hoe zou dan onze cultuur... en onze samenleving eruit gezien hebben. De strekking ervan was natuurlijk dat al wat wij hier in West-Europa hadden... Aan dingen die we toch als een zegen beschouwden... en waardoor wij benijd werden en worden van over de hele wereld... dat die dingen dan toch hun wortels vinden in het geloof in de Heer Jezus Christus. Zelfs de Rooms-Katholieke Kerk vindt daar zijn wortels in. Toch? Ja, dat is dan wel lang geleden en het is dan wel een boel verworden. Maar niettemin, dat is zo. En ik ben van mening alleen al het verschijnsel dat we nou weer miljarden, of weet ik veel, moeten betalen aan de Grieken enzovoorts. Ik ben van mening, er is geen land die zulke gekke dingen zou doen. Wij doen, ja, Duitsland ook, in Europa doen wij dat. En dat komt omdat wij nog steeds vastzitten aan een christelijke levens- of wereldbeschouwing. Andere landen doen dat niet. Het is toch een overblijfsel van de sociale zorg, van wat men populair noemt naastenliefde enzovoorts. Ik weet, men doet het niet op christelijke grondslag hoor, dat is niet meer zo. Maar de neiging om het te doen komt daar nog wel vandaan. Dat is gewoon humanisme en u weet, humanisme is christendom waar men Christus buiten gezet heeft. En ik vind het vermakelijk om te moeten vaststellen dat we eraan te gronden gaan. Want als je Christus buiten de deur zet, dan kan je wel net doen alsof je christelijke deugden hanteert. Maar dan ben je... Nou ja, goed. Hè? Nee, dan heb je geen recht om... Nee. Dan ben je net als alle andere volkeren, zei de Heer tot Israël en tot Juda. Dan ben je net als alle andere volkeren dan... Ga maar uit. Ga dan maar onder alle volkeren wonen. Dan zal ik je verstrooien. Enzovoort. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Alleen ja, het zijn dingen die gewoonlijk niet van achter de kansel gezegd worden natuurlijk. En zeker niet bij evangelische bijbelstudies om zo te zeggen. Maar ze spelen hier wel een rol. En daar gaat het maar om. Hè. Wie zijn die 10? Wie zijn die 10 bijwijven? Ze zijn van David... Dat wel, maar ze staan niet bovenaan het lijstje. Maar ze zijn er wel. Maar zodra Absalom erbij komt, worden ze net zo goed onder de macht van Absalom gebracht. En het wordt ook gebeurt ook demonstratief. En dat is ook wat gebeurd is in de loop der tijd. Vandaar dat wij ook in een zogenaamde christelijke wereld altijd oplopen tegen de heerschappij van de wet. Nou heb ik heel wat lelijks gezegd over Calvin... Maar ik hoop dat u dat niet gemerkt hebt.
Oh, alsjeblieft.
Hè? Nou ja. Hoe zeg ik dat? Je kunt dus zeggen, laten we het er niet over hebben. Nou, dan sla ik een paar bladzijden om. Dan, maar staat wel in de Bijbel. Zo is het gegaan natuurlijk, hè. Reformatie, prima geweest. Mooie reformatie, maar de Bijbel zegt, ik heb uw werken niet vol bevonden. Het was niet af. Het is gestopt voor het aan was. Het is meteen door de tegenstander afgeremd en compromissen gesloten en we zitten er nu nog mee, vechten we nu nog mee. En een van die dingen is inderdaad de heerschappij van de wet. Vroeger heerste de Rooms-Katholieke Kerk met kerkelijk recht. En toen werd de protestant, bevrijdde men zich van die kerk en toen kregen we alsnog wet. Ja, protestantskerkelijke wetten enzovoorts. Het is gewoon niet voltooid en we zitten nog met erfenissen daarvan. Maar ik bedoelde alleen maar te zeggen dat binnen die zogeheten christelijke wereld, u weet wel wat groen ingekleurd is op de kaart, hè, waar het christendom verbreid is, die christelijke wereld. Nou ja, zo christelijk is men daar naar mijn standpunt niet. Maar naar het standpunt van de buitenstaanders, uiteraard wel. Het is betrekkelijk. Ik heb er geen hoge pet van op, maar aan de andere kant moet je ook niet onderschatten de zegeningen die dat christendom dan toch in de loop der eeuwen ons wel degelijk gebracht heeft. Heb ik u dat wel eens verteld? Men roept nogal eens van wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht? En men bedoelt te zeggen niets. En mijn eerste reactie erop is altijd, vaste prik, is altijd, oh, was dat de bedoeling, dat 2000 jaar christendom de mensheid wat zou brengen? Maar daarna moet ik u toch zeggen, het heeft de mensheid wat gebracht. En ons zeker. Want hoe zouden we dan leven, bedankt aan Schäfer? Het enige bezwaar wat ik had tegen Schäfer, maar goed, het is dan 40 jaar geleden, zoiets. Maar het enige bezwaar wat ik had, was dat het zo weinig Bijbels was wat de man vertelde. Maar dat was ook niet de bedoeling. Het was cultuurgeschiedenis. De geschiedenis van het christendom. Of van de christelijke cultuur. Enzovoorts. Nou ja, daar is. Daar had de man volkomen gelijk in, ja. Maar goed. We moeten toch terug naar dit schriftgedeelte, denk ik. Want wat is dit voor een cultuur? Een tent spannen op het dak. En nou ja, goed. Toch maar. Het was een nogal grove demonstratie, maar in politieke kringen gebeuren die dingen. En hoe grof het was, dat weten wij niet, want het is ook subjectief. Vandaag of morgen komt iemand ons vertellen dat het heel gebruikelijk was om het zo te doen. En dan geloof ik het ook nog. Dus ik weet het niet, en verder kan me niet schelen. De vraag is, waarom staat het in de Bijbel? En ik denk dat het hiermee van doen heeft. Hoe de wet ook inderdaad de 10 stammen van Israël, beperkt heeft, onderworpen heeft. En uiteindelijk heeft gevangen genomen. En dat is dan het vervolg op het verhaal. We komen het later weer tegen, dus laat verder maar zitten. Maar je vindt ze sowieso hier. Naverwezen. Ik kom in hoofdstuk 17. Voorts zeide Achitofel tot Absalom. Want dit was zijn eerste advies. En dat hebben ze dus eerst gedaan. Eerst even een tent opzetten. Nou goed, hebben we dat gehad. En dan is het Achitofel die zegt tot Absalom. Laat mij nu 12.000 mannen uitlezen. Uitzoeken. Betekent dat, dat begrijpt je. Verzamelen. Want lezen is verzamelen. Het enige echte betekenis van het woord lezen is verzamelen. Laat mij nu 12.000 mannen verzamelen, selecteren, dat ik mij opmaken en David deze nacht achterna jagen. Zo zal ik over hem komen, daar hij moede en slap van handen is, want de man is net gevlucht met alle toestanden daaromheen. Hij moet moe zijn, dus we kunnen hem makkelijk pakken. Maar goed, hoe je zo snel 12.000 mannen bij elkaar kan krijgen, weet ik ook niet, maar het schijnt te kunnen. Zo zal ik over hem komen, daar hij moede en slap van hand is, en zal hem verschrikken en al het volk dat met hem is zal vluchten. Ze schrikken zich wezenloos, ze zijn moe, dus ze gaan op de loop. Ze rekenen er niet op dat ze meteen achterna gezeten worden. En dan zal ik de koning alleen slaan, want die blijft dan alleen over. is het idee.
Je zal hem invluchten,
zo meteen. Hè?
Ik zei, ik ga wel invluchten. Ik kom nu maar.
Nou ja.
Die vogeltjes op je takken, je tv's, ja. Die zitten er in de hoofd, van daaruit te zitten.
Ja, maar waar David natuurlijk zelf het doel is van die actie, betekent dus dat als iemand zijn eigen hachje wil redden, moet hij niet bij de koning blijven. Dus loopt iedereen bij de koning vandaan. Die blijft dan alleen. Men jaagt op de koning, hè? Dus dat is de gang van zaken. En dat is de bedoeling ook. Dan zal ik de koning alleen slaan. En ik zal al het volk tot u doen wederkeren. Dat wil zeggen, al die lui die met David gevlucht zijn, komen dan weer onder uw gezag. De man die gij zoekt, is gelijk het wederkeren van allen. Zo zal al het volk in vrede zijn. Het komt er ongeveer op neer. Het is bijna letterlijk zijn het de woorden van Caiaphas, de voorzitter van de Hoge Raad. Achitofel was weliswaar geen hoge priester of zo, maar wel een raadgever. En in Johannes 11 vinden wij dit soort woorden van de voorzitter van de Hoge Raad van Juda, van het Joodse volk. En ik zei u, Achitofel is daar nou eenmaal de uitbeelding van de oppervlakkigheid en daarmee de dwaasheid van de wet als zodanig. En dan staat er in Johannes 11, vers 47, de overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Die vraag kom je wel vaker tegen. Wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. En indien we hem al zo laten, dus met rust laten, zij zullen alle in hem geloven, dat wil zeggen, ze zullen alle hun vertrouwen op of in hem stellen. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en ons volk. Dan raken wij het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, raken wij ons volk kwijt. Want dan loopt het volk gewoon iemand anders achterna. Soms denk ik, hoe lang duurt het nog voor het volk, hier in Nederland bedoel ik, hè, iemand anders achterna loopt. Want je kan wel met een groepje ambtenaren, hoe groot die groep ook is, een beetje in Den Haag het volk gaan zitten regeren. Maar als het volk er zich gewoon niks van aantrekt, houdt het wel op, hoor. Dat is altijd nog, moet altijd nog van twee kanten komen. En men lezen de vaderlandse geschiedenis. Maar die me weer even terzijde. Maar dan straks zit daar zo'n hoge raad. Dan heb je wel een regering, maar geen volk. En zij zeggen, dan nemen ze onze plaats weg en ons volk. Dat wil zeggen, dan zijn wij onze positie kwijt. Want het is natuurlijk toch zo dat de Joodse Hoge Raad aan de ene kant er zit, omdat het volk zich min of meer aan die raad onderwerpt. En dat is weer de reden waarom die Hoge Raad kan blijven zitten, zelfs onder de Romeinse bezetting. Want die Romeinen, die houden hun macht over het Joodse volk via die Hoge Raad, via het Sanhedrin. Dat begrijpt u, hè? Dat is een kwestie van hiërarchie. Nou goed, maar ze zijn bang hun positie kwijt te raken, want politiek is in het algemeen gewoon positiespel. Heb u dat, schakers? Politiek is gewoon positiespel. Het is een strijd om de macht. Ik heb dat duidelijk geleerd van meneer Rutte. Hè? Nee, het gaat niet om de inhoud, het gaat om de macht. En de inhoud kun je compromissen sluiten, maar de macht is macht. Dat is, daar ga je voor. Helaas, het spijt me zeer, maar ja. Maar zo werken die dingen. En er is ook wat voor te zeggen. Die mensen kunnen dat ook verdedigen. Die zeggen, ja, als je geen macht hebt, kun je helemaal niks. Dus je moet beginnen met dat je de macht hebt en houdt. En vanuit die positie kun je misschien wat voor het volk betekenen. En met een gezamenlijke inspanning kunnen we toch gezamenlijk allemaal. En vooral dat gezamenlijk is een smoes. Maar, zo. Goed. Nee, wij mogen niet eens mopperen.
Dat is wel veel erger.
Maar het dondert hard achteruit, jongens. Maar goed. Vers 49. Eén uit hen. Maar niet zomaar iemand, hè. Eén uit hen. Caiaphas, die deszelf een jaars hoge priester was. Is ook wel een beetje aardig, want als je je afvraagt hoe kan dat er dan blijkbaar twee hoge priesters zijn die elkaar afwisselen, dan krijg je automatisch min of meer standaard in alle commentaren, krijg je een verwijzing naar deze geschiedenis van 2 Samuel 15 of zo, wat het maar was. Zo van, ja, maar het was in de tijd van David al zo, want er waren twee. Abjadar en Zadok. En de aardigheid ervan is dat je dus die verwijzing vindt. En binnen het Jodendom zegt men gewoon, je moet een reserve hebben. Want. Nou ja, dat is wij noemen dat een dwangneurose, maar. Stel nou voor dat die hoge priester wat overkomt. Op een belangrijk moment. U weet toch hoe dat is? Wij leren over een hoge priester die eenmaal per jaar ingaat in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Maar er mag niemand in, er mag alleen een hoge priester in. En wat nou als hem daar wat overkomt? Bijvoorbeeld. Hij valt daar, struikelt wat ongelukkig, komt met zijn hoofd op zo'n hoorn terecht op de hoek van het van de Ark des Verbonds. En dat is heel doodongelukkig natuurlijk. Maar goed, en dan?
Ja.
Weet je het echt niet? Dat hoef je ook niet te weten, maar zal ik het u vertellen? Men knoopte een koord aan een van zijn voeten.
Om zijn middel, toch?
Ik dacht om zijn enkel, maar het mag voor mij ook om zijn middel, hoor. Men knoopte een touw aan zijn lijf vast. En als je niet op tijd naar buiten kwam, dan konden ze hem dus aan het touw weer naar buiten trekken. Je moet je toch aan de regels houden. Maar wat nou als de hoge priester dood neervalt op het moment dat hij die dienst moet gaan doen? En het is grote verzondag, het moet wel gebeuren. Dan moet je een stand-by hebben. Je moet je een reserve hebben. En men zegt, de Joden zelf zeggen, dat het bij hun zo geregeld was dat ze een reserve hadden. En dat stamt dan niet eens uit de dagen van David, hoewel men het waarschijnlijk daarop gebaseerd heeft. Maar dat stamt uit de dagen van de Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit en vervolgens. Maar goed. Maar deze Caiaphas, die de schoonzoon schijnt te zijn van Annas. Deze Caiaphas, die deszelfde jaars hogepriester was, zeide tot hen, jullie begrijpen er niets van. Zal ik het je uitleggen? Dat is wat politici tot vandaag doen, hè? Als het volk het niet met ze eens is, dan zeggen ze, dan moeten we het beter uitleggen. Want ze zijn stellig van overtuigd dat ze zelf gelijk hebben. En als wij het er niet mee eens zijn, is dat omdat we het niet begrepen hebben. Of daar te dom voor zijn, want dat is natuurlijk, daar is een eufemisme voor. We gaan het ze beter uitleggen. Het is toppunt van arrogantie. Ja. Maar goed, en hier ook, hè. Gij verstaat niets. Jullie begrijpen, hier wordt de Kamer toegesproken, naar de Hoge Raad hier. Jullie begrijpen er niets van. Gij overlegt niet, ik wel, ik overleg dit. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Laten we deze man doden, dan houden wij het volk. En dan blijft het ook een Joods volk overigens. De rest zal ik niet lezen hier. Waar het me alleen maar om ging, is dat deze gedachtegang dezelfde is als die van Achitofel. Die zegt, we moeten het netjes doen. We moeten zorgen dat er niet te veel bloed vloeit. We willen al die mensen erbij houden in ons koninkrijk onder Absalom. Maar we moeten alleen David moeten we hebben. Als we nou vannacht overvallen en misschien wat van die gekke maskers opzetten met Halloween en zo, weet je wel. Laten we ze schrik aanjagen midden in de nacht. Dan vluchten ze wel weg. En dan pakken we alleen David. En dat is voldoende, want daarmee hebben we gewoon het hele volk weer terug. Dat is de bedoeling. En zoals gezegd, het is precies wat je bij Caiaphas terugvindt. En ik denk ook dat het met opzet zo beschreven wordt. Dit is de algemene gedachtegang. Nou ja, ik denk dat ze hetzelfde hebben toegepast op iemand als Stefanus en hebben willen toepassen op Paulus, waren het niet dat er een Romein optrad als verlosser van Paulus in Jeruzalem. Hij heette trouwens ook zo, Lysias, de verlosser. Die Romeinse bevelhebber die hem in de burcht haalde en hem zette op een nog hogere plek dan het tempelplein. Hij moest de trap op, weet u nog? En van daaruit mocht Paulus dan nog wat zeggen. Dat is een reinste symboliek. Ik vind het geweldig, zulke dingen, hè? Nou ja, dit is de raad van Achitofel. De man die gij zoekt, vers 3, de man die gij zoekt is gelijk het wederkeren van allen. Als we die ene man pakken, David dus, dan hebben we iedereen. Zo zal al het volk in vrede zijn. Dit woord nu was recht in Absaloms ogen en in de ogen van alle oudsten Israëls. Doch Absalom zeide, roep toch ook Huzai, de Archiet, en laat ons horen wat hij ook zegt. En de aardigheid nu, want ik heb mijn duim toch nog maar steeds bij Johannes 11, de aardigheid is nu, Achitofel staat voor Juda onder de wet, vasthoudend aan de wet, maar Huzai is uit Efraïm. Dat wil zeggen niet uit Juda, maar uit Efraïm, en is dus een uitbeelding van de andere stammen, de 10 stammen van Israël. Maar in Johannes 11, waar ik was vanwege die raad van Caiaphas, daar lees je, toch in de, ik wilde ze niet lezen, maar ja, ik kom er toch op terecht, daar lees je dat Caiaphas zegt, het is beter dat één mens sterft en dat niet het hele volk verloren gaat. Maar dan staat er, en dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde. Ja, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor dat volk, het Joodse volk dus. Want dat moet Caiaphas in gedachten gehad hebben. Maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dat wil zeggen, naast Juda heb je dus nog meer wat deel uitmaakt van dat volk. En hoewel volgens Johannes in zijn verslag Caiaphas slechts dacht aan de 2 stammen van Israël, want over de andere had hij sowieso niks te zeggen, zegt Johannes, maar het is een uitspraak die op alle stammen van toepassing is. En dat dat zo is, wordt meteen min of meer ingekleurd in de volgende verse. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging van daaruit naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En tot vandaag kunnen wij de stad Efraïm niet vinden. Deze stad, Efraïm. Nee, bedoeld letterlijk, op de atlas, kan je niet vinden. Dat moet een stad geweest zijn in Juda, bij de woestijn van Juda, onder de naam Efraïm. En als je een atlas hebt waar die wel op staat, dan is het een slechte atlas. Dan hebben, dat zeg ik altijd, hè. Dan hebben ze gedacht, nou, moet hier ergens gelegen hebben, en dan prikken ze dat en zetten ze erbij. Maar we weten het niet. Het gebied van Efraïm was daar überhaupt al niet. Voor ons maakt het dus ook helemaal niet uit waar het was. Waar het om gaat is om de symboliek die erachter steekt. Hij wandelde niet meer vrijelijk bij de Joden, maar hij verborg zich bij Efraïm. En dat is de omstandigheid die wij tot vandaag kennen, waarin de zaligheid niet openbaar is bij Juda, maar verborgen is geworden bij Efraïm, zijnde in de praktijk de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Maar dat koppelt zich ook terug naar 2 Samuel 17. Want daar heb je Achitofel als vertegenwoordiger van de Joodse gedachtegang, Joodse raad enzovoorts. En daartegenover staat Huzai, van wie we vastgesteld hebben dat hij uit Efraïm komt. In vers 6 krijgt Huzai het woord. Na de raad van Achitofel die zegt, we pakken het slim aan, we verjagen al die mensen en pakken David en dat is het dan. Dan komt Absalom. In vers 6, als Huzai tot Absalom inkwam, zo sprak Absalom tot hem, zeggende, aldus heeft Achitofel gesproken, zullen wij zijn woord doen, zo niet, spreekt gij. Heb je nog een opmerking, ander advies? Toen zei Huzai tot Absalom, de raad die Achitofel op ditmaal geraden heeft, is niet goed. Hij zegt het netjes, wat Achitofel deze keer gezegd heeft, is niet goed. Zo van, Andere keer misschien wel, maar laten we het daar maar niet over hebben. En voort zegt hij dan, en dan komt hij met zijn advies. Gij kent uw vader en zijn mannen dat zij helden zijn. Dat zij bitter van gemoed zijn, als een beer die van de jongen beroofd is in het veld. Kortom, die mannen, dat zijn krijgslieden, dat is... Die kun je niet zomaar pakken. En ze zijn geïrriteerd, ze zijn actief, zal ik maar zeggen. Dat gaat zomaar niet. Daartoe, bovendien, betekent dat, is uw vader een krijgsman en zal niet vernachten met het volk. En deze zin is omstreden. Dat wil zeggen, die wordt verschillend geïnterpreteerd. Uw vader is een krijgsman en zal niet vernachten met het volk. Soms wordt het uitgelegd als hij vernacht niet met het volk. Dat wil zeggen, als je het volk verjaagt, heb je David nog niet, want die is daar niet bij. Die is ergens apart ondergedoken. Ik moet u alleen zeggen dat ik dan niet begrijp waarom er staat, uw vader is een krijgsman en zal niet vernachten met het volk. Want het volk dat bij hem is, bestaat in hoofdzaak uit krijgsmannen. Al waren het maar, hoeveel waren het er? De Kreti en de Pleti? 600, zoiets, ja. Dus dat waren allemaal krijgsmannen. Dus die verklaring, die lezing lijkt mij niet goed. Als u mij vraagt, moet dat zijn, uw vader is een krijgsman, en dus gaat hij niet met het volk slapen, hij legt zich niet te rusten met het hele stel. Hij zorgt op zijn minst dat een deel, althans, van het volk wakker is. En de wacht houdt. En dan heb je, dan is het logisch, namelijk, hij is een krijgsman. En je gaat met een legereenheid niet slapen, zomaar. Daar is altijd een wacht, op zijn minst. Afgezien daarvan, je kan ook natuurlijk zeggen, de helft is wakker en de andere helft slaapt. En om zo laat wisselen we elkaar weer af. Zo werken die dingen. En ik denk dat het dat betekent. Dat wil zeggen, zij zijn waakzaam en het zijn goede krijgslieden. Je verjaagt ze niet zomaar en ze slapen niet. Je kunt ze dus ook niet besluipen. Vers 9. Zie, nu heeft hij zich verstoken in een der holen of in een der plaatsen. En het zal geschieden als er in het eerst onder hen vallen, sommigen uiteraard, dat een ieder die het zal horen als dan zal zeggen, er is een slag geschied onder het volk dat Absalom navolgt. Zegt Huzai. Hij zegt, als er gevecht geleverd wordt, dan zal men zeggen, nou ja, Absalom en zijn mannen hebben een slag geslagen, ze hebben David achtervolgd. Wie? Nou, Absalom en de mannen die hem volgen. Met andere woorden, dat is maar een deel van het volk, en dat laat de rest van het volk buiten schot en buiten beschouwing. Het volk is er niet in betrokken. Dan is er alleen nog maar sprake van een coup, zo heet dat, hè? Een staatsgreep. En dat gaat min of meer aan het volk als zodanig voorbij. Maar de bedoeling is immers, althans, dat is Huzai's gedachte. De bedoeling is immers dat het hele volk zou gebracht worden onder Absalom. En dat het een strijd wordt van het hele volk, eventueel, tegen David. En dat gaat hij dus nu vertellen, vanaf vers 10. Zo zou hij, die ook een dapper man is, wiens hart is als een leeuwenhart, te enenmale smelten, want gans Israël weet dat uw vader een held is en het dappere mannen zijn die met hem zijn. Het idee is dus dat hij dan het volk tegen zich zou krijgen, als hij David zou doden, omdat David toch in het algemeen een redelijk geliefd man is bij het volk, al was het maar om de verdiensten die hij al gehad had. En dus zegt hij, vers 11, maar ik raadde dat in alle haast tot u verzameld worden, gans Israël. En niet maar een groepje van 12.000 man om Absalom heen. dat dan waarschijnlijk in hoge mate uit Juda verzameld zou moeten worden en een deel misschien uit Bethlehem, of sorry, uit Benjamin bedoelde ik te zeggen, omdat nou eenmaal de Benjaminieten, die hadden een koning, dat was Saul en later Isboset en die is verdwenen ten behoeve van David. Dus nog heel wat Benjaminieten waren David niet gunstig gezind, dat weet u, hè? Dus u zou hem misschien alsnog vijanden zijn, net als die Simei. Maar u zei, zegt ik raad, dat in alle haast tot u verzameld worden. Gans Israël, van Dan tot Beersheba toe, dus een vaste uitdrukking ter aanduiding van heel Israël, waarbij Dan de stad is die geacht wordt in het hoogste noorden, aan de noordelijke grenzen van het land te liggen, en Beersheba wordt geacht de zuidelijke grens van het land te zijn. Dus van Dan tot Beersheba. Uit alle stammen van Israël dus. En niet maar alleen uit Juda en Benjamin eventueel. Hebben die nog? Dat is wel aardig, want we praten nou over Juda en Benjamin aan de ene kant. En over heel Israël. Dat wil zeggen, dat zijn de overige 10 stammen aan de andere kant. Hè? En Huzai zegt, je moet ze allemaal hebben. Alle stammen. En het wordt bovendien beschouwd als zand dat aan de zee is in menigte. En u zou moeten bedenken, dat woorden van distrekking, die vinden we nogal eens een paar keer, alleen al in Genesis, enige malen herhaald, in verband met de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, over het volk zou talrijk worden als het zand der zee en als de stof der aarde en als de sterren des hemels. Zie? En dat betreft niet alleen maar Juda en eventueel Juda en Benjamin. En dat uw persoon medegaat in de strijd, dat wil zeggen, Absalom zou mee moeten gaan in de strijd, om niet te zeggen de strijd moeten aanvoeren, dat hoeft hij in de praktijk dan niet te doen, maar als koning is hij van nature de aanvoerder, en dan trekt hij daarmee ook alle macht naar zich toe. Het idee is dat Absalom aan het hoofd zou staan van alle stammen van Israël, en vanuit die positie zou hij David moeten verslaan, op een of andere wijze, zegt Huzai. Huzai zegt dus, het gaat toch niet alleen maar om 2 stammen? Het gaat toch ook om die andere 10? Maar Achitofel was een uitbeelding van de 2, van het judaïsme. En Huzai is nou eenmaal een uitbeelding van de 10 onder de naam Efraïm, want hij was een Efraïmiet. En daar zijn we weer dus, hè? Dus ook passen die dingen in elkaar. En dan gaat hij verder. In vers 12, dan zullen wij tot hem komen in een der plaatsen waar hij gevonden wordt. In een der plaatsen, dat wil zeggen in enige plek, in any place. In het Engels zegt, heeft daar een mooie term voor altijd. Hè? Waar dan ook betekent dat, waar hij zich ook bevindt, waar hij maar gevonden wordt. En hem gemakkelijk overvallen, gelijk als de dauw op de aardbodem valt. Want Huzai zegt, dan zijn we in zo'n grote menigte. Daar kan David niks tegen beginnen. Dan moet hij strijden tegen het hele volk, eigenlijk. En dat gaat hij niet redden. En er zal van hem en van al de mannen die met hem zijn ook niet één worden overgelaten. Daar ben je meteen van allemaal af. En niet alleen van David, maar daarmee ook van allen die David navolgen. En indien hij zich in een stad zal begeven, zo zal gans Israël koorden tot dezelfde stad aandragen. En wij zullen ze tot in de beek nedertrekken, die stad, totdat ook niet één steentje al daar gevonden worden. Dit is grootspraak, in politieke kringen niet geheel ongebruikelijk. Dat is hyperbolisch, heet dat. Ik vind het zo'n mooi woord ervoor. Hyperbolisch heet dat. Dat heet een overdrijving. We zullen koorden aandragen. U weet hoe ze dat vroeger deden. Ze gooiden ankers, haken aan touwen, gooiden ze over de stadsmuur. En dan klommen ze eroverheen. En hier wordt zelfs gesuggereerd dat ze daarmee de hele stadsmuur omtrekken, de hele stad omtrekken en met de grond gelijk maken. En waar een stad gewoonlijk op een hoog punt staat en omgeven wordt door een dal, zegt, staat er dus ongeveer dat die stenen in het dal zullen verdwijnen. En voor zover de stad door water omgeven zou worden, wat dikwijls het geval is, al was het maar vanwege de grachten. Ik leen hem even uit Daniel 9, Jeruzalem. Grachten om de stad. Zoals wij dat nog kennen, zullen die stenen in het water daarvan verdwijnen. Dat is wat hier staat, hè. We zullen ze tot in de beek nedertrekken, totdat ook niet één steentje al daar gevonden wordt. We breken gewoon die stad af, staat er dan. Waar David ook is. Kortom, de raad van Huzai houdt in het hele volk daarin te betrekken. En zich te ontdoen niet alleen van David, maar allen die hem navolgen. Maar u weet, hij was een spion. En dan staat er, toen zeiden Absalom en alle man van Israël, de raad van, let op, alle man van Israël, niet maar van Juda, van Benjamin. De raad van Huzai, de Archiet, is beter dan Achitofels raad. Doch de Heer had het geboden om de goede raad van Achitofel te vernietigen, opdat de Heer het kwaad over Absalom bracht. Er wordt dus uitdrukkelijk, mocht u missen, wordt erbij gezegd, dat het een en ander van Gods wegen zo geregeld is. En dat betekent automatisch dat het een profetische betekenis heeft. Die dingen staan niet zo vaak in de Bijbel erbij. En als ik een gelegenheid moet noemen, is het de gelegenheid waarbij in 1 Koningen 11 en 12 het Rijk inderdaad gesplitst wordt in 2 en in 10 stammen. En als, hoe heette de man, Rehabiam er wat aan wil doen, de erfgenaam van Salomo, dus van David, zijn legers wil verzamelen, zegt de Heer tegen hem, denk erom, dat doe je niet, want dit is van mij geschied. Ik heb het zo geregeld. Nou wisten wij dat al lang, omdat het een hoofdstuk eerder was aangekondigd, aan Jerobeam namelijk. Dus we wisten er alles van, maar het wordt er extra bij verteld. Het is dus een gebeurtenis, niet alleen dat de Heer dat zo geregeld heeft, maar het is een gebeurtenis met een profetische betekenis, met grote nadruk. Goed, valt nog genoeg over te zeggen, we komen er vanzelf op. Het was dus opdat de Heer het kwaad over Absalom bracht. We zullen zien hoe het afloopt. En dan vers 15, en Huzai zeide tot Zadok en Abjatar de priesters, Alzo en alzo, heeft Achitofel Absalom en de oudsten van Israël geraden, maar alzo en alzo heb ik geraden. Hij brengt verslag uit van wat er gebeurd is aan de twee priesters, die ook als spionnen teruggestuurd waren door David. Nu dan, zendt haastelijk henen en boodschap David, zeggende, vernacht deze nacht niet in de Araba der woestijn, in de vlakke velden der woestijn, dat is dus in de omgeving van de Dode Zee, feitelijk. De overgang van de woestijn van Judea naar de Araba, u weet wel, het zogeheten Jordaandal. Vertaald met vlakke velden, maar daar hebben we het al over gehad naar aanleiding van hoofdstuk 15. Want daar zei David, ik zal verblijven in de vlakke velden. De boodschap moet naar David gebracht worden vannacht deze nacht niet in de vlakke velden der woestijn. En ook ga spoedig over. U begrijpt toch waar ze dan over zouden gaan, hè? Want de vlakke velden is het Jordaandal. En de bedoeling is dus dat hij over de Jordaan zou trekken, logischerwijze ten noorden van de Dode Zee. En de aardigheid daarvan is dat dat de plaats is waar Israël ook ooit het beloofde land binnenkwam. Ten noorden van de Dode Zee, onder Jozua, bij Gilgal en dan bij Jericho. En die afstand die kun je met gemak overzien, hè, van Jericho naar de Dode Zee en andersom. Dat is geen punt. Dus vannacht deze nacht niet in de vlakke velden der woestijn. En ook ga spoedig over, opdat de koning niet verslonden worden en al het volk dat met hem is. Want de raad was dat zoveel volk mee zou komen. En dus moet David weten dat dat volk eraan komt, zodat hij maakt dat hij wegkomt. Want het volk kan allemaal zo snel de Jordaan niet over, hè? Ze kunnen dat wel, maar ze kunnen het niet zo snel. Hetgeen trouwens hierna alsnog geïllustreerd wordt, dus ik lees maar door. Jonathan nu en Achimaas, en dat zijn de zonen van deze twee hoge priesters. We zijn ze eerder tegengekomen. Dat zijn die jongens. Die stonden bij de fontein Rogel. Ragal, Rogel. Het idee is, dat blijkt uit het vers, dat dat niet is in de stad, in Jeruzalem, maar buiten de stad. Welke locatie het precies is, daar is niet helemaal zekerheid over. Maar de meest gangbare is dat het de bron is die, de permanente bron, die ook 's winters water geeft enzovoort, de permanente bron die de wateren van Siloam voedt. U weet wel, die vijver in Jeruzalem. Die badwater Siloam. Van Johannes 9 is het, meen ik, de geschiedenis van de blindgeborene. Ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. Weet u nog, dat water. Nou goed. Maar het is een bron buiten de stadsmuur. En dat blijkt, want er staat... en een dienstmaagd ging heen en zeide het hun aan. Jonathan en Ahimaas, die verbleven, die stonden, hadden een positie, een plaats ingenomen daar bij die fontein Rogel. Dat is niet al te gevaarlijk, kan ik u zeggen. Niet al te opvallend ook, omdat mensen nou eenmaal samen elkaar ontmoeten bij een bron. Ze moeten water halen, ze komen water halen. Het is een gangbare ontmoetingsplaats, zal ik maar zeggen. En een dienstmaagd ging heen en zeide het hun aan. En ze gingen heen en zeiden het de koning David aan. En dan, alsnog een toevoeging, want zij mochten zich niet laten zien dat zij in de stad kwamen. Dus misschien een zin waar je over struikelt, maar lees hem dan achterstevoren. Ze konden niet in de stad gaan, want dan zouden ze gezien worden. Dus ze verbleven buiten de stad. Buiten de stadsmuren. En daarom kwam een dienstmaagd het hun vertellen. Die moest de boodschap overbrengen. U weet hoe dat gaat in de oorlogen. De boodschappers, hoe noemen ze die ook alweer? Dat zijn altijd dames op een fiets, hè? De koerierster, ja. De koerierster, ja. Een dienstbode op een fiets. Nou goed, er is niks nieuws aan de hand. En dat zij gingen heen en zeiden net de koning David in vers 17, dat is enigszins prematuur, dat wil zeggen het grijpt vooruit op wat ze daarna zouden doen. Hè? Ja. Want het verhaal is nog gedetailleerder, vers 18, een jongen dan nog, alsnog, zag hen en zeide het Absalom aan. Doch die beiden gingen haastelijk en kwamen in eens mans huis te Bahurim. En dat zijn we ook al tegengekomen. Want dat is een plaats die zo'n beetje geacht wordt halverwege Jeruzalem en de Jordaan te liggen.
Puntje van waarom hadden we dat niet daar?
Ik weet niet precies waar het ligt. Dus dat kan ik u verder niet vertellen, maar we komen het een paar keer tegen. Wij waren het al tegengekomen trouwens in hoofdstuk 16 vers 5. Toen David nog onderweg was op zijn vlucht. Als nu de koning David tot aan Bahurim kwam. Ziet u dat? 16 vers 5. Toen verscheen daar die Simei. Dus het was onderweg. En Simei, heb ik u gezegd, maar die is makkelijk, was de uitbeelding van het vijandige Jodendom. Tegenover Christus als de zoon van David en als de Messias. Maar Bahurim, is een synoniem voor Begoer. En dan het meervoud. Namelijk, het gaat over eerst geboorterecht. Het wordt ook zo vertaald, Bahurim. Dat is eigenlijk Bagurim met een geet. CH, zeg maar. Wordt vertaald met verkoren. Verkiezen. En het woord voor eerstgeborene, wat alles met verkiezen te maken heeft trouwens, want eerstgeborenen worden verkozen. Het woord voor eerstgeboorterecht is begoer. En dat schrijf je niet met een geet, maar met een kaf. Maar de uitspraak kan gelijk zijn. En volgens Samson Hirsch zijn het gewoon synoniemen. En dat is het maar net. Het gaat over het eerstgeboorterecht. Wie krijgt het, Juda of Efraïm? De twee stammen of de tien stammen? Of het Joodse volk of de gemeente? Dat is een variant van dezelfde vraag, maar niettemin, ik noem hem maar even, die plaats is dat. En daar komen ze dus terecht, tot zover komen ze. En dan ben ik weer terug in vers 18. Die beiden gingen haastelijk en kwamen in eens mans huis te Bahurim, de welke een put had in zijn voorhof, en zij daalden daarin. Zij verstopten zich in de put, en de vrouw nam en spreide een deksel over het openen, het gat, het openen van de put, en strooide gort daarop. Nou heb ik dat nagekeken, want als je zo'n woord tegenkomt, dan moet je meteen even zoeken van, wat is dat nu weer? Gort. Ripa. Rifa. In het Hebreeuws. En ja, je leest vaak iets als een soort graan of iets dergelijks. Hè? Ja, nou, daar heb ik een ander woord voor. En tarwe heb ik ook een ander woord voor. Toen hebben ze maar gort genomen. Zo, want moet graan geweest zijn of zoiets. Maar ik heb het nagekeken bij Samson Hirsch. Dat wordt algemeen beschouwd als de grote autoriteit op het gebied van de betekenissen van de Hebreeuwse woorden. Met name de wortels daarvan. En die zegt, het woord betekent eigenlijk iets van verzwakken. To weaken. En als zelfstandig naamwoord, dried grain stalks. Dried grain stalks. Daar hebben wij een mooi kort woord voor.
Hooi.
Stro. Want stalks zijn stengels. Met een beetje goede wil herken je het woord. Stengels. Stalks. Van graan. En dat gedroogd, dat is gewoon stro. Dat is makkelijkst om te doen. Gooi stro. Hè. Eroverheen. Komt trouwens vaker in de Bijbel voor dat soort dingen. Dat ze zich daaronder verbergen. Enzovoort. De aardigheid is toch wat het uitbeeldde. Een afgedekte bron of put vinden we in de Bijbel wel eens vaker. Dan ligt er een steen op of zo. En die moeten dan weer afgetild worden. En de laatste variant, denk ik altijd, is het graf van de Heer Jezus met die steen ervoor. Per slot, zo'n grot kan ook eens als een cisterne beschouwd worden. Een gat in de rots waar water in zit, een cisterne, kan ook allemaal. Misschien was dat dit ook wel, want het woord put, dat weet je nooit wat dat precies dan is. Het is iets in de grond met water erin, in elk geval. Dan heb je in Genesis al, dat roep ik altijd, daar gaat het altijd over bronnen, hè. Van Engedi en Beersheba, En is een bron, Ber is een bron, noem het maar op. En aan die bronnen van Abraham en die bronnen van Isaac, en die waren ze dan weer kwijt, of die waren veroverd, of die waren dichtgegooid, en moesten opnieuw gegraven worden. Het komt zo vaak voor dat je onderweg vanzelf tot de conclusie komt dat de bron een uitbeelding is van de oorsprong van water, van leven dus, en dus de bron staat voor de beloften die God van ouds gedaan heeft. Aan Abraham, Isaac, Jacob, en men raakt altijd die beloften kwijt onderweg. En soms moeten ze helemaal opnieuw gegraven worden. En dan is hij niet nieuw, het was toch die oude bron, krijgt ook weer dezelfde naam, heet hij weer, Beersheba. De bron van de eedzwering, en dat soort zaken meer. En soms is de bron afgedekt en dan moet er een krachtpatser aan te pas komen om die, zoals Jacob, om zo'n steen eraf te halen, zodat de bron weer toegankelijk is, enzovoorts. Het is eigenlijk de uitbeelding van de heilsgeschiedenis. God doet beloften, maar men raakt ze kwijt. En hier is hij ook kwijt. Is verstopt. De hele put is weg. Er ligt een bedekking over. En wat je nog kunt zien aan de buitenkant is stro. U weet wel. En waar is stro een uitbeelding van? Van de werken van het vlees. Hout, hooi, stro.
Stoppelen.
Stoppelen heet het dan, ja. Stoppelen. Hout, hooi en stoppelen. Hout, hooi en strooi, denk ik altijd. Zoiets. Dat wil zeggen, men is het leven kwijt. En wat men ziet, wat men tegenkomt, is alleen uiterlijkheid. Uitwendige dingen. En verder zoekt men niet. En men begrijpt niet dat er wat achtersteekt of dat er wat onder verborgen is. Zo gaat het altijd met de waarheid van het woord van God in het algemeen. En dus in het bijzonder met de beloften van God. Want dat is de essentie van het woord van God. Dat hij dingen belooft en men raakt ze kwijt. En ook dat vind je trouwens, nu we het er toch over hadden. Kan dat nog je net. Ook dat vind je trouwens in Galaten terug. In de brief van de Galaten die geacht wordt dan tegenstand te bieden tegen de zogenaamde judaïserende en dus wettische christenen. In de brief wordt uiteengezet dat de zaligheid zoals wij die kennen vervulling is van beloften van God. En het zijn beloften niet gedaan onder, laat staan, door de wet, maar voor de wet. En de wet staat er, kwam pas 430 jaar later. En de wet doet die beloften niet teniet. Want ook een menselijk verbond staat er dan, er wordt niet teniet gedaan. Daar doe je niks aan af en daar doe je niks aan toe, dat blijft gewoon staan. En daarna wordt uiteengezet dat noodzakelijkerwijs, dat noodzakelijkerwijs de heerschappij van de wet eerst beëindigd moest worden, opdat de beloften die God gedaan had zouden kunnen worden vervuld. Want die zegeningen die God beloofd had, die zouden niet het resultaat zijn van werken van de mens, maar zijn het resultaat van een werk wat de Heer zou doen. Hij zou zijn woord vervullen. En waar de wet daarbovenop ligt, als het ware, vormt de wet een bedekking, en die moet noodzakelijkerwijs eerst beëindigd worden. Kortom, het oude verbond moest worden beëindigd, opdat het nieuwe verbond zou aanbreken als vervulling van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. En daarom heten wij als wedergeboren mensen, als kinderen van God, heten wij zaad van Abraham. Het is allemaal gelaten, maar er staat gelaten 3 en 4. Het is het hart van de brief, eigenlijk. Fantastische uiteenzetting, omdat we daar ook een uiteenzetting vinden, dus over bedelingen, hè? Belofte, wet en genade, wel drie, dus bij elkaar. En er wordt uitgelegd dat de bedeling der genade in het verlengde ligt van die van de beloften. Ja, en dat de wet, ja, die staat op zichzelf, die kwam later en verdween ook als eerste. En dat is al lang geleden, inmiddels.
Dat is die piramide.
Nou ja, ja, dat schema, ja, ja. Goed, ze bleven daar verborgen, al zo werd de zaak niet bekend. Ik denk trouwens aan de andere kant aan twee spionnen. Dit waren toch spionnen? Goed, ik denk aan de andere kant aan twee spionnen die ergens op zolder onder het... Waar waren ze onder verborgen? Onder het hooi, geloof ik, hè?
Onder linnen. Ja, onder vlas.
Onder vlas? Oh ja, vlas was het, ja. Vlas was het. Ja, het was in het bordeel van Jericho, maar dat moet je niet verder vertellen.
Ja. Herberg.
Hè?
Herberg.
De herberg, vooruit. Ja. Over eufemisme gesproken. Nou ja, toen maar. In de herberg. Ja. Kortom, het komt wel vaker voor, dit soort dingen. Jawel. Maar goed, alzo werd de zaak niet bekend. Het bleef verborgen. En de volgelingen van Absalom zagen alleen de uitwendige dingen. En kwamen niet op het idee dat het wel eens. Dat er nog wat anders achter stak. Zo zit het nou eenmaal. En dat is ook Joods. De uiterlijke dingen, daar gaat het om. En wat erachter zit, dat houdt ze niet meer bezig. Toen nu Absaloms knechten tot de vrouw in het huis kwamen, zeiden zij, waar zijn Ahimaas en Jonathan? En de vrouw zeide tot hen, zij zijn over dat waterriviertje gegaan, over die greppel, want dat is het eigenlijk, zoiets, hè. Dat is dat vlakke land dan kennelijk toch al. En toen ze hen gezocht en niet gevonden hadden, keerden zij weder naar Jeruzalem. En het geschiedde nadat zij weggegaan waren, zo klommen zij uit de put en gingen heen en boodschapten het de koning David. En zij zeiden tot David, pas toen waren ze dus bij David, hè. En zeiden tot David, maak u lieden op en gaat haastelijk over het water, impliciet, dat is de Jordaan. Want alzo heeft Achitofel tegen u lieden geraden. Dat wil zeggen, het hele plan wordt uitgelegd. Toen maakte zich David op en al het volk dat met hem was en zij gingen over de Jordaan. En aan het morgenlicht ontbrak er niet tot één toe die niet over de Jordaan gegaan was. Waaruit je historisch moet afleiden dat het oversteken van de Jordaan dus een tijdrovende aangelegenheid was.
Duurde de hele dag.
Nou ja, zoiets, ja. Ja, hoeveel man waren het? 600 en nog wat. Nou ja, dat kan nog best een paar duizend geweest zijn, dat weet ik niet. Maar het betekent natuurlijk ook dat daarmee, dat diezelfde Jordaan een grote hindernis zou zijn voor de eventuele legers van Absalom die in aantocht waren. Maar de aardigheid is dat je hier dus op gebruikelijke wijze een herhaling van zetten vindt, een herhaling van de geschiedenis, steeds met dezelfde betekenis. Eerst trokken ze de Kedron over en toen heb ik gezegd, nou ja, dat is een beeld van dood en opstanding eigenlijk, de doorheen gaan. En in tweede instantie gaan ze nu weer het water over, de Jordaan over namelijk. En dat is in ieder geval een uitbeelding van dood en opstanding natuurlijk. Het punt is ook dat de Heer Jezus Christus en wij officieel voor de wereld dood zijn. Eén is voor allen gestorven en dus zijn wij met Christus der wereld, der zonde en der wet gestorven. Wij zijn aan de andere kant van de Jordaan, om zo te zeggen. En pas in de toekomst zullen wij levend en wel geopenbaard worden in heerlijkheid aan de wereld. En dan praten we dus over, nou, Colossense 3 dus maar weer, hè, praten we over de wederkomst van Christus, namelijk hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid en wij dan met hem. Dat is het verhaal. Maar het is natuurlijk ook gewoon Hebreeën 13. Wij zijn tot hem uitgegaan en we zijn buiten de legerplaats. En dat is niet maar Jeruzalem, dat is de wereld als zodanig. En het is afwachten tot de toekomst. Dan komt er verandering in. Want in de wereld heerst nog steeds Absalom. Tot vandaag. De wet in de praktijk. Dat is een wereldsysteem, uiteraard. En dat slaat net zo goed op de heerschappij van christendom over de christenen. En ik bedoel dus al die kerkelijke machthebbers die lakens uitdelen en wat iets meer zijn. Het is wet, maar het is een misverstand. Christendom is niet onderworpen aan wet. Christendom is vrij en heeft deel aan Christus. Wij volgen hem. Zie? Dat is de keuze die wij maken. En niet het volgen van regeltjes, het gehoorzamen van regels of wat dan ook, tot welzijn van de wereld of wat het ook zijn mogen. Dat is de essentie van het nieuwe verbond, dat we in vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade staten. Dat wil zeggen, tot de Heer zouden gaan, voor hem zouden knielen, dat wil zeggen, ons aan hem zouden onderwerpen en dan van hem krijgen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, opdat we in vrijheid hem zouden dienen en dat wel degelijk onder eigen verantwoordelijkheid, ja. En dat is aan de andere kant van de Jordaan. Om zo te zeggen. Buiten de legerplaats. Meer daarover de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen en ons bezig te houden met deze geschiedenis van 3000 jaar geleden, die nog steeds actueel is. En waarvan we mogen zien de profetische betekenis. Wij danken u dat we een en ander mogen en kunnen herkennen. En inderdaad, dat ook wij, deelhebbend aan onze heiland, de Messias, de zoon van David, dat ook wij buiten de legerplaats verkeren en wellicht moeten vluchten zelfs voor degenen die in de wereld de macht uitoefenen en op macht uit zijn. Maar we danken u voor de vrijheid die u ons geschonken hebt, opdat we die vrijheid zouden gebruiken niet als oorzaak voor het vlees, maar integendeel dat wij u en elkaar zouden dienen. Want daartoe hebt u ons geroepen. We zeggen u dank deel te mogen hebben aan uw heilsplan vandaag. En weliswaar deel hebben aan de smaadheid van onze heiland, maar aan de andere kant mogen uitzien in het bijzonder naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat we de afloop van de geschiedenis kennen. En dat we weten dat eenmaal alle knie zich alsnog zal buigen voor onze grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die wij reeds nu mogen kennen als onze verlosser en die wij straks ook inderdaad zullen aanschouwen in zijn koninklijke en hogepriesterlijke heerlijkheid. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en dat u ons daarheen brengt op grond van uw beloften. En daarom vragen we u ook, Vader, wees u ons nabij. Omdat u dat beloofd hebt, omdat we uw eigendom geworden zijn, omdat we u gevolgd zijn buiten de legerplaats en opdat we mogen leven dag in dag uit in afhankelijkheid van u, uit de genade die u ons schenkt en uit dat woord dat u in onze harten wilt planten. Amen.